Bijzonder om hier vandaag bij jullie te mogen zijn, 4 mei, 5 mei. Mijn naam is Marcel Koning, ik ben voorganger, wat net ook al werd gezegd, in Mozaïek 033. En ik ben daarnaast ook nog gemeenteraadslid in die stad die eigenlijk 033 is, dus Amersfoort, dus niet Nijkerk. Maar wij zijn in Nijkerk echt een regio gemeente. En 4 en 5 mei zijn voor mij altijd bijzondere dagen. Ik heb een Joodse opa. Mijn oma was niet Jood, dus dan ben je voor de Joden ben je geen Jood meer. Hitler dacht daar iets anders over. En mijn opa heeft in de oorlog een paar keer gevangen gezeten. Maar wat ik mij van mijn opa herinner, was een enorme liefde voor Gods woord. Hij kende alle psalmen in de oude berijming. Sommigen van jullie gaan nu echt, oh ja. En die kende die uit zijn hoofd. En elke zondag als ik naast hem en naast mijn oma in de kerk zat, ging het natuurlijk om de dropjes van mijn oma. Maar ook om dat verhaal wat mijn opa steeds zei en de aanmoediging die ik steeds van hem heb ervaren om Gods woord, de Bijbel, te bestuderen. En ik neem jullie vanochtend mee in die liefde voor de Bijbel. Melvin vroeg mij, toen hij vroeg om hier vandaag bij jullie te zijn, kun je iets doen met de gaven van de geest? Wij sluiten dat blokje af en we gaan daarna door met hoe de geest nog verder gaat werken en hoe we kunnen getuigen. Nou, die overgang ga ik proberen vandaag voor je te schetsen vanuit de Bijbel. En je zou het naast Kom Heilige Geest, wat het thema is van deze serie, zou je het ook kunnen noemen, we gaan op wereldreis met elkaar. En dat ga ik je uitleggen waar dat vandaan komt. Want daar is iets met die geest en een wereldreis. En ik begin het avontuur door de Bijbel vanochtend met je bij dat verhaal waar de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan gaan we eens even niet de meest bekende versen bestuderen, maar eens even, dat vind ik dan weer leuk, de wat onbekendere versen. Dus ik begin nu niet bij het begin waar de Heilige Geest wordt uitgestort, maar ik begin een paar versen later, in Handelingen 2. En als je mee wil lezen in je Bijbel, doe dat vooral. Het helpt altijd om, je kunt het ook op het scherm lezen, maar het zelf zien, soms voor je, maakt nog meer impact. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Proef je een beetje cynisme, dat klopt. Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier hebben gevestigd, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Wat heeft dit toch te betekenen? Ik ben gefascineerd door vers 9. Parten, Meden, Elamieten, ik zal het rijtje nu nog een keer noemen. Het is een rijtje waar wij heel snel overheen lezen. Maar wat nou als je die landen, die gebieden, die streken waarvanuit mensen dus voor het Sukkotfeest, voor een Joods feest, in Jeruzalem samen waren gekomen. Als je die nu eens op een kaartje zet. Nou, dat heb ik gedaan, heb ik niet zelf gedaan. Dit plaatje uit het boek. Dan zie je dat je aanwezig in Jeruzalem, kun je het een beetje zien. Dus de zee is een beetje grijs. Je ziet dan de Middellandse Zee, je ziet Griekenland daar een beetje links van het midden. En de Egeïsche Zee. En dan zie je hier al die namen die hier worden genoemd door Lucas in Handelingen 2. En dan zie je dat dit een gebied is van, nou, nog net iets verder dan het huidige Syrië, helemaal rechts, tot aan Rome in Italië, helemaal links. Uit al die gebieden, en dat wordt genoemd in het Nieuwe Testament, alle streken van de aarde. De aarde, voor zover bekend was, in die tijd, bereisbaar was in die tijd. Van al die streken waren die mensen daar bij elkaar en daar wordt de Heilige Geest uitgestort. Ik denk dat heel veel mensen in die tijd moesten denken aan een ander verhaal in de Bijbel. Toen ze in één keer mensen hoorden spreken alsof het in hun, of niet alsof, in hun eigen taal. Gaat er een belletje bij je rinkelen? Wat is nog meer een ander verhaal in de Bijbel waar het gaat over talen? De Toren van Babel. En weet je wat nu de grap is? Eigenlijk zijn het twee spiegelverhalen. Ik neem je even mee naar Genesis 11. En daar lezen we het verhaal van de Toren van Babel. En dat gaat over, ik ga er even in vanaf vers 4. Ze, dat is de mensen. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En de Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zie je dat hier een eigenlijk omgekeerde wereld plaatsvindt? Hier hadden de mensen één taal, ze konden elkaar dus altijd verstaan. Maar de mensen waren bezig om een beetje zelf als God te worden. Een stad te bouwen die hen een grote naam gaf. Het ging om hun eer. En als God van één ding een bloedje hekel heeft, dan is het dat wij eer zoeken voor onszelf groter dan voor hem. Om het maar eens even heel simpel te zeggen. En je ziet dan dat bij de Toren van Babel God de mensen verspreidt. Er zit nog een hele geestelijke dimensie aan. Als je daar de Dode Zeerollen over leest, dan lees je dat God als het ware al die volken verdeelt onder andere goddelijke wezens. Daar kom ik nog een andere keer over preken. En dat al die volken worden verspreid over de hele aarde. Waar worden ze over verspreid? Nou, gek genoeg doet de Bijbel dat niet helemaal chronologisch, maar lezen we dat één hoofdstuk eerder, in Genesis 10. En ik ga dat nu niet lezen, maar je kunt het hele hoofdstuk lezen. Dan lees je waar de zonen van Noach over worden verspreid over de hele aarde. Maar ik laat je gewoon het kaartje zien. Dat is toch veel handiger. Wilddenkers als we zijn. Dat is dit kaartje. Daar worden ze over verspreid. En dan zie je, en het heet Arabië, werd in Handelingen, rechtsonder, werd heel erg als één groot gebied genoemd. Hier wordt het echt nog in elk volk uitgesplitst. En je ziet dat er opvallend veel overeenkomst is tussen het kaartje in Genesis, waar de volken worden verspreid, en van waar de volken worden teruggebracht in Jeruzalem en de geest van God ontvangen en ervaren. En dit is mooi, hè? Dit is alsof, en dit laat ons een diepere laag zien van wat we straks met het Pinksterfeest vieren. Jullie hebben de afgelopen maanden hebben we stilgestaan bij dat de Heilige Geest komt voor mij, voor ons persoonlijk. En ons vervult met kracht en onze trooster wil zijn. En ons de kracht van Jezus in ons wil laten wonen. En ons wil vervullen met gaven als profetie en spreken in tongen en onderwijs en al die gaven van de geest. Maar er is nog een groter verhaal wat daarmee aan de hand is. En dat grotere verhaal wil ik vanmorgen aan je schetsen. Dat is dit verhaal. Het verhaal dat op een dag de volken werden verspreid over de aarde. En in Deuteronomium lezen we dan inderdaad dat daar staat dan dat ze God al die volken toekende aan goddelijke wezens, aan engelen, zegt de Groot Nieuwsvertaling. Wie dit gaat lezen, Deuteronomium 32 vers 8, even een zijstapje, leest dat in onze vertaling staat dat die volken werden verspreid onder de zonen van Israël. Dat is waarschijnlijk een typfoutje geweest. Nou, nu heb ik de nerds echt wakker en de andere helft is in slaap gevallen. Ja? Maar onthoud dit. God verspreidt op een gegeven moment de volken over de aarde en neemt Israël als zijn volk. En wat er met Pinkster gebeurt is dat God weer zegt, die geest die ik aan mensen wil geven, is ook bedoeld om alle volken over de hele aarde weer bij mij te krijgen. Mijn vaderhart is voor alle mensen over de uiteinden van de aarde. Dat is waar de Heilige Geest ook voor bedoeld is. En als we dan Handelingen 1 lezen, wat Jezus ons daar nog zegt, gaan we even terug naar Handelingen 1. Even zoeken. Daar nog zulke mooie tabs voor gemaakt. Ja, Handelingen 1 vers 8. Daar zegt Jezus dit. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Zie je hier dat Jezus ons dat beeld hier ook geeft? De Heilige Geest is gegeven om te keren dat wat er misging bij de Toren van Babel. Bij de Toren van Babel was wat er misging, is dat wij mensen een naam voor onszelf gingen maken. En wat er bij Pinksteren gebeurt, een van de redenen waarom God ons de Geest geeft, is om dat proces om te keren. De volken van de aarde, van alle uiteinden, worden teruggebracht bij God. God geeft zijn geest om al die volken weer deel te maken van zijn plan, om zijn liefde te laten kennen. En weet je wat nou het mooie is? Wij zouden hier vandaag in Zeeland of in Nijkerk of in Nederland überhaupt niet zitten als dat niet was gebeurd. Want ik zie Nederland niet op het kaartje staan. En het is de geest van God die uiteindelijk ook Nederland heeft bereikt. Sterker nog, Jezus zei daarover, dat Matthäus beschrijft dat heel mooi, aan het eind van zijn evangelie, Matthäus 24, daar lezen we in vers 14, lezen we dit. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal Jezus terugkomen, zal het einde komen. Er ligt dus een enorme opdracht van God. Dit is de liefde van God. Die is voor iedereen, voor alles, tot aan de uithoeken van de aarde. En hij geeft op een gegeven moment in de geschiedenis zijn geest om alles weer terug te brengen wat wij mensen hebben verspreid. De versplintering over de aarde, in alle talen, in alle volken, wordt weer door God weer omgekeerd. Nou, hoe weten we nou dat dit een element was van het denken van de vroege apostelen? Wat deden zij met de oproep van Jezus, dat die geest er is gekomen om het koninkrijk van God tot aan het uiteinde van de aarde te brengen? Nou, Paulus geeft ons een beetje een inkijkje hierin. Want als je die twee kaartjes met elkaar vergelijkt, wil je ze nog één keer laten zien? Dan zie je hier het kaartje zoals het in Genesis staat. En dan zie je dat er één groot verschil is. Ik zei net, die kaartjes lijken opvallend veel op elkaar. Maar er is één gebied wat niet wordt genoemd in Handelingen en wel wordt genoemd in Genesis. En dat is het gebied wat je daar helemaal links ziet en er staat bij, doe maar even die vorige, Tarshish. En wij kennen dat vanuit het verhaal van Jona, Tarsis. En het is eigenlijk Zuid-Spanje. Zuid-Spanje van nu. En weet je dat Paulus op een gegeven moment, dat Zuid-Spanje staat dus niet in Handelingen. Dus er was niemand uit Spanje toen de geest werd uitgestort. En dat was een probleem. Want het plan van God was dat door zijn geest uit te storten daar in Jeruzalem, waar iedereen uit de hele wereld bijeen was, dat dus die geest van God via die groep mensen terug kon gaan, boem, de hele wereld over, overal naar de uiteinden van de aarde. Dat was het plan van Pinksteren. Dat was dat plan, bovenop alles wat je de afgelopen week hebt gehoord, dat God die geest in ons hart geeft om ons met allerlei gaven te bekrachtigen, dat was om dat koninkrijk van God bekend te maken over de hele aarde. Maar Tarsis was er niet. En Paulus lezen we in Romeinen 15, lees je dat op twee verschillende plekken, dat hij een paar keer zegt, ik wil nog naar Spanje. Ik wil nog daar naartoe. Kijk, zal hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga, zegt hij in Romeinen 15. Zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken? Het hele, al die reizen van Paulus hadden als belangrijk doel om nog een keer naar Spanje te kunnen gaan. En waarom? Ik denk dus omdat hij wist, daar is de geest van God nog niet actief tenzij ik er naartoe ga. Want er was niemand toen de geest werd uitgestort uit die regio. Dus ik moet er naartoe. Als ik Jezus opdracht om het koninkrijk van God bekend te maken door de kracht van de geest, op alle uiteinden van de aarde, dan is er één uiteinde die nog niet gecoverd is. En dat is Spanje. En dus zet hij alles op alles om in Spanje te komen. En nu lezen we dat niet in de Bijbel, maar andere geschiedgeschriften, documenten die de geschiedenis hebben beschreven, vertellen dat Paulus tussen zijn eerste gevangenschap in Rome en zijn tweede gevangenschap, waarna hij stierf, daadwerkelijk in Spanje is geweest. Het is een side note, maar ik vind het wel mooier om te ontdekken hoe dan op deze manier Paulus gedreven werd door de geest om dat te doen waarvoor de geest bedoeld was. Het koninkrijk van God aan alle uiteinden van de aarde bekend te maken. Mooi hè, hoe de Bijbel van die lijnen trekt. Hoe daar waar dingen in het Oude Testament staan en zo'n verhaal van de toren van Babel, je leest het en je denkt, ja, wat moet ik daarmee? En dat je dan in het Nieuwe Testament een spiegel ervan terugkomt, waar God zijn karakter laat zien, van liefde voor mensen tot in de uithoeken van de aarde. Maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt het dan, die geest, en wat betekent dat voor de kerk vandaag? Wat betekent dat voor jou en voor mij? En daarvoor wil ik je nog op een andere reis door de Bijbel meenemen. Dat is de reis van Gods aanwezigheid. Ik geloof, en daarom ben ik christen, daarom ben ik een volgeling van Jezus, dat Gods aanwezigheid in mijn leven mij vervult, zoals niets anders mij vervulling kan geven. Ik heb een andere baan gehad als consultant. Ik heb fantastisch mooi werk mogen doen in het onderwijs en daar is helemaal niks mis mee, maar er bleef altijd iets aan mij knagen. En totdat ik mijn moment vond van roeping om in de kerk te gaan werken en nog meer werk te kunnen maken van die Bijbel en hoe God wil spreken tot jou en tot mij door zijn woord, toen vond ik rust. Ik weet niet hoe jouw verhaal is, maar dat is hoe Gods geest ons allemaal individueel wil raken, wil vertellen wie Jezus voor ons persoonlijk is. Dat God een God is door de Bijbel heen, die niet alleen een soort godheid is, die op afstand de boel hier bestuurt en soms lijkt hem niet onder controle te hebben, maar een God die persoonlijk in ons leven wil werken. En naast dus dat hele mooie macro verhaal dat God bezig is om via zijn geest de hele wereld bekend te maken met zijn koninkrijk, is er dus ook een heel mooi verhaal hoe God dat doet door simpele mensen als jij en ik. Weet je, de hele Bijbel gaat volgens mij vanaf het begin tot het eind om hoe God die relatie met ons, met jou en mij wil hebben. En dat begint aan het begin van de Bijbel in Genesis 1, in een hof van Eden, in een paradijselijke setting, in een tuin, zoals de Bijbel het beschrijft. En in die tuin zijn God en mensen perfect in harmonie samen. Totdat we ook zo'n moment hebben dat wij mensen kiezen dat we zelf willen weten wat goed en kwaad is. Dat wij eigenlijk onze eigen God willen zijn. En zie je de parallel met hoe in onze tijdsgeest wij worden benaderd? Hoe wij worden uitgedaagd om maar vooral, je moet je eigen ik ontwikkelen. Misschien een beetje je eigen God zijn. En dat leidde ertoe dat de mens en God op afstand van elkaar werden gezet. Maar de hele verhaal van de Bijbel gaat erover hoe God die afstand tussen hem en ons opnieuw wil overbruggen. Hoe hij die afstand weer nul wil maken. En het uiteindelijke verhaal wat we aan het eind van de Bijbel lezen is dat het wordt hersteld. Dat die afstand wordt hersteld in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen tranen meer zullen zijn, waar geen dood meer zal zijn. Een plek om naar te verlangen. Ja, misschien verlang je nog naar heel veel dingen hier op aarde en dat is oké. Maar uiteindelijk zal niets mooier zijn dan in die aanwezigheid bij God kunnen zijn. Dat is het verhaal van de Bijbel. En één aspect die een rol speelt in dat verhaal is de Heilige Geest. Weet je, als je helemaal teruggaat naar het begin van de Bijbel, die afwezigheid van God, dan lees je in Exodus dat God op een gegeven moment al zegt in het vroege geschiedenis bij zijn volk Israël, ik wil weer onder jullie wonen. Er was afstand en dan zegt hij, ik wil onder jullie wonen. In Exodus 25 lees je daar in één hele mooie tekst over hoe dat werkte in het Oude Testament. Daar staat dit: de Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. In het Oude Testament was de aanwezigheid van God beperkt tot een simpele tent, een tabernakel, later een tempel. Je kon God alleen maar ontmoeten als je in die tent was. En die toegang was alleen maar voor een bepaald groep mensen beschikbaar. Maar dan komt Jezus, dan wordt het kerst. En Johannes beschrijft ontzettend mooi hoe Jezus, wat de komst van Jezus betekende. Hij zegt: het woord is mens geworden en het heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Lees hier mee: het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Het woord wat daar staat in het Grieks is: het heeft hier als een tent verbleven. En die tent verwijst terug naar het tabernakel. Jezus heeft op aarde getabernakeld, zou je eigenlijk moeten vertalen. In één keer was Gods aanwezigheid onder de mensen, voor iedereen toegankelijk in de buurt. Maar niet voor de hele wereld. En dan komt Gods masterplan. Gods masterplan is wat we net zagen in het grote verhaaltje. Gods masterplan is dit, dat hij besluit om iets van zichzelf, zijn geest, in al die mensen te stoppen die hem volgen. Zodat zij, God zelf, naar de uiteinden van de wereld kunnen brengen. En op een gegeven moment begint Paulus en beginnen andere apostelen beginnen ook te praten in termen dat wij als kerk ook een tempel zijn. Dat zelfs ik, mijn lichaam, een tempel is van de Heilige Geest. Nou, voeg deze twee plaatjes even bij elkaar. Dan hebben we twee plaatjes. Het ene plaatje is dat Gods Geest bedoeld is om het Koninkrijk van God naar de uiteinden van de wereld te brengen. De puntjes van Spanje tot aan Syrië. En dat was voor die tijd de uiteinde van de wereld. En dan heb je het andere plaatje, dat Gods aanwezigheid tegenwoordig plaatsvindt door middel van mensen zoals jij en ik, omdat Gods Geest in ons woont. Bizar eigenlijk, als je dat even over nadenkt. Dat betekent, jij zit het dichtst bij mij, als ik nu dicht bij God wil zijn, dat ik alleen maar naar jou hoef te kijken. Omdat Gods Geest in jou woont. Je zit hier 30, 40 centimeter naast iemand. En als diegene leeft voor God en Gods Geest heeft ontvangen, dan zit God dus naast je. Een deel van God. Een gebroken deel van God, want diezelfde persoon is ook tot allerlei ellende in staat. Dat moeten we ook onder ogen zien. Maar dit is wel hoe God het heeft bedacht. Toen hij al in het Oude Testament tegen de profeet Joël zei: ik ga mijn geest uitstorten in de harten van mensen en uw kinderen zullen dromen en profetieën ontvangen. Al die gaven van de geest. En hier komt het samen. Hier komt het samen. Dat God besluit om zijn aanwezigheid in deze wereld te laten plaatsvinden door de tempel die jij als individu vormt en die wij gezamenlijk als kerk vormen. Volg je hem? Are you still with me? Is het volgende? Ja? Ik neem je één mee. De Efezebrief is hierin zo ontzettend mooi. En daarmee wil ik ook richting afsluiting gaan. In Efeze probeert Paulus dit samen te vatten. En Efeze is een best wel ingewikkelde brief om te lezen. Sowieso zijn al die brieven van Paulus best ingewikkeld. Dat komt ook omdat hij ze in het Grieks schreef. En Paulus was een luie man, denk ik. In zeker opzicht, hij was qua taal heel lui. In het Grieks kun je soms met één woordje een hele bijzin schrijven. En daarom zijn die zinnen in het Nieuwe Testament, in die brieven, vaak ook zo moeilijk te lezen. Omdat de taal waarin ze geschreven waren, daar schreef je met één woordje een hele bijzin. En je herkent dat wel. Hè? Als je naar Frankrijk op vakantie gaat, dan denk je ook: oelala, wat hebben die Fransen veel taal nodig. Nog uitgebreider dan wij in het Nederlands. Lange zinnen gaan ze heel snel praten. Dat Grieks was ook een beetje zo. Het Grieks heel compact. En dat is dan moeilijk te vertalen. Maar deze volgende. In hem, Efeze 2. In Christus vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Ik ga je vandaag vragen om te denken. Om een spiegel te houden naar je eigen leven. En je leven in dit perspectief te gaan zien. Ik was gisteren in een hospice. Bij een van de gemeentedelen uit onze gemeente. Met wie het erg slecht gaat. Ze is heel jong, moeder van 2 jonge kinderen. En de kanker heeft in haar leven heel snel om zich heen geslagen. Maar ze is vol van de geest van God. En natuurlijk wil zij nog heel veel liever langer bij haar gezin zijn. Maar ze verlangt ook naar de aanwezigheid van God. En we hadden een prachtig gesprek over hoe wij soms het grote plaatje vergeten. En het lijkt wel alsof wij alles ophangen aan wat we hier en nu kunnen bereiken. Terwijl we, als we echt geloven dat het leven met God in eeuwigheid het beste is, dan mag je daar ook naar verlangen op een gegeven moment. Een diep en prachtig gesprek. Maar wat ik het mooie ervan wil meenemen, ook voor je en bij jou als uitdaging voor vandaag wil neerleggen, is dit. Hoe zie jij jouw leven? Zie je jouw leven als dat Gods geest er alleen maar moet zijn om jou te bekrachtigen om nog meer, nou bij wijze van spreken, een naam voor jezelf te maken. De dingen te doen die je zelf nog zo graag wilt doen, of probeer je jouw gedachten te laten leiden en de vraag te stellen, wat wil God doen? Wat wil God door mij heen doen? Welke doelen zijn mijn doelen in lijn met Gods bedoeling? Is mijn leven in lijn met dat grote plaatje dat wij hier op aarde zijn om het koninkrijk van God tot alle uiteinden van de aarde te brengen? Hou die spiegel jezelf eens gewoon reflecterend voor. Het is nog een paar dagen een beetje meivakantieachtig iets. Mooi om op te reflecteren, mooi om over na te denken. Waar leef ik voor? En wat als alles wat ik nu voor waardevol acht weg zou vallen? Hou ik dan nog steeds van God? Is dan nog steeds mijn verwachting en mijn toekomstverwachting en mijn hoop op God? En hou ik van Hem met heel mijn hart? Ook als alles wat ik nu koester me zou worden afgenomen. Pinksteren wil ons en de Heilige Geest en het gebed Kom Heilige Geest gaat over zoveel meer dan alleen mijn leven hier en in deze tijd. Nee, het gebed Kom Heilige Geest gaat over dat Koninkrijk van God wat verspreid wordt tot aan het einde van de aarde door de kracht van zijn geest die door jou heen, door mij heen, wil werken in deze wereld. Het jaarthema van jullie in Mozaïek 011-8 had niet mooier kunnen zijn. In Zeeland zoals in de hemel. Het grijpt natuurlijk terug op dat gebed uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Op aarde zoals in de hemel. Het koninkrijk van God. Die plek van vrede en gerechtigheid. Maar vooral van Gods aanwezigheid. Die aanwezigheid van God in je leven, die je vervult zoals niets anders je kan vervullen. Daar wil die Heilige Geest een cruciale rol in spelen. En ik hoop dat ik je vanochtend iets heb kunnen laten zien van hoe God bezig is met een groot plan om alle mensen bij Hem te brengen en iedereen bekend te maken met wie Hij is. En dat zijn aanwezigheid in deze wereld daadwerkelijk merkbaar is door zijn kerk. In Efeze lezen we tenslotte deze prachtige profetie over de kerk. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Dat is onze roeping als kerk. Dat is waar je onderdeel van mag zijn. En God nodigt je uit om jouw Spanje te zoeken. Dus ik verlaat je straks met 3 vragen om over na te denken. En je mag er rustig een fotootje van maken als je er nog eens rustig thuis op wil reflecteren. Maar als je vandaag iets wil met Gods woord, stel jezelf dan deze 3 vragen. Waar is jouw Spanje? Waar is er een plekje, hier in de buurt of verderop, waar jij naartoe mag gaan om dat koninkrijk van God, om iets van liefde en gerechtigheid en vrede, om dat over te brengen. En jullie hebben dat fantastisch gedaan in een asielzoekerscentrum vorige week. Maar het gaat om die plekken, die droge plekken op de aarde, en die zijn er talloze. En je hoeft het land niet uit. En je hoeft Zeeland niet uit. Maar waar is het spreekwoordelijke Spanje waar jij je naar mag uitstrekken? En hoe kun je dan, als je weet dat God een deel van zichzelf in jou heeft gelegd, hoe kun je dan dat koninkrijk van God op die plekken bekendmaken? En ik geef je 3 woorden mee: liefde, vrede en gerechtigheid. Misschien kun jij ergens recht doen. Misschien kun je ergens alleen maar een arm om de schouder van iemand zijn. Op die droge plekken. Je zult versteld staan hoe God dat werk kan bekrachtigen. En mijn laatste vraag is: hoe zie jij jezelf in het grote verhaal van de Bijbel? Of anders geformuleerd: wat als alle zekerheden die je nu koestert weg zouden vallen? Is God dan nog steeds je schuilplaats, je verlosser, je Heer, je alles? Zing je dan nog steeds: wij eren u, wij eren u, wij eren u? Ik wil met je bidden. En ik wil bidden voor een kerk die in vuur en vlam staat. En die vuur en vlam, die gaat zich verspreiden. En dat is de intentie geweest van de gaven van de geest die God ons wil geven. Om die volken die verspreid waren over de hele aarde en van God los waren, om die terug te brengen bij het hart van God. Door de geest die hij in jouw hart en in mijn hart geeft, om zijn aanwezigheid in deze wereld te kunnen zijn. Zullen we daar met elkaar voor bidden? En mag ik je alvast vragen om daarvoor te gaan staan? Dan gaan we daarna zingen. Heere God, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u dat we deze ochtend hier samen mogen komen als uw kerk. Een plek waar u woont, doordat u in onze harten woont. Door uw geest. En een plek waar u ook een tempel van maakt. Een plek van uw aanwezigheid. Voor iedereen. Heer, ik bid dat de diensten hier snel moeten worden uitgebreid. Omdat nog meer mensen u vinden. Op deze plek. En in andere kerken hier in de omgeving. Heer, want u verlangt er zo naar om mensen vanuit alle uiteinden van de aarde weer terug te brengen bij uw hart. Bij uw aanwezigheid. Heer, we weten dat er niets anders is dat ons zo vervullen kan dan u. En wilt u in ons hart ook komen met uw geest? En misschien zitten we hier en verlangen we naar meer van uw geest. Kom, Heilige Geest, laat ons nog meer zien van hoe u werkt en hoe wij uw naam naar de uiteinden van de wereld, naar die plekken, die droge plekken kunnen brengen waar liefde en vrede en gerechtigheid zo hard nodig zijn. Laat ons getuigen door uw geest van wie u bent en wat uw koninkrijk allemaal inhoudt. En Heer, als we het moeilijk hebben, als we even het lastig vinden om op u te vertrouwen in onze situatie, help ons dan elke dag opnieuw te zien wat het grote plaatje is, dat u met deze wereld bezig bent. U bent aan het herstellen dat wat gebroken is. U bent aan het vernieuwen dat wat verouderd is. U bent aan het verzamelen wat verspreid was. Heer, bouw uw koninkrijk en zet ons als kerk in vuur en vlam, zodat alle machten en krachten in de hemelsferen zullen ontdekken de rijke schakeringen van uw goedheid. In Jezus' naam. Amen.